Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Wat was mijn intentie bij het nemen van het plantenmedicijn? Is het te vergelijken met een hoogtepunt, als in bij seks? Kan je de toekomst kijken? En hoe zit het met adoptieouders? Antwoord op deze vragen krijg je nu in het tweede gedeelte van het gesprek dat ik had met Xander van der Zijde, mijn gids in het hele plantenmedicijnavontuur. Na afloop van deel 1, waarin we het natuurlijk gehad hebben over de drie meest inspirerende boeken voor Xander, gaf hij mij een boek.
Die is voor jou, Giel.
Wat?
Ja, ik voel in één keer dat het boek naar jou mag.
Echt? Waar ben je dan serieus?
Ja. Het heeft mij gediend.
Oké, ik krijg hier het boek van Joe Dispenza. Ja. Oh my god.
Ik kan Supernatural.
Leuk.
Alsjeblieft.
Dan word ik Supernatural.
Ja.
tof, echt super dank. Voor de mensen die... Ga jij ooit een boek schrijven?
Zeker, ja. Okay. Ik ben al begonnen.
Oké, dan. Wat is de titel?
Universalis Anima. En dat is Latijn voor de universele ziel.
Ja, en dat heb ik, ja.
Ik heb heel sterk het gevoel... Nu zijn we nog heel erg bezig met... Oh, wat is mijn zielsmissie? En een soort van... Wat is belangrijk voor mij om te ontwikkelen?
Maar eigenlijk is het allemaal...
Maar ik voel dat we naar een... Een nieuwe stroom, een nieuw tijdperk toegaan, waarbij dat wat minder van belang is.
Ja.
En dat we echt naar een soort universele ziel toegaan. Veel meer vanuit die verbinding met elkaar en niet meer in die polariserende wereld hoeven te leven om daarachter te komen. Maar veel meer vanuit de gemene deler. Op het gebied van religie, ik heb heel sterk ook het gevoel dat daar ook echt nog dingen in moeten gaan veranderen. Mm.
Nou ja, dat sluit wel goed aan bij wat jij terecht een concept ook noemt. Maar bij waar je mensen over hoort met de nieuwe dimensie of de vijfde dimensie, vind ik dit mooi op aansluiten.
Ja.
En ik voel dat ook wel. En ik vind het op zijn minst een lekker gevoel of een prettig vooruitzicht.
Ja.
Universalis Anima.
Ja.
En eerst klaar?
Beetje
druk.
Niet in de toekomst kijken.
Nee, probeer je nog een beetje druk, maar dat is onmogelijk.
Ik hoop dat het ergens tegen het einde van het jaar geschreven is.
Oh, dat vind ik toch wel. Ik proef ambitie hier.
Ja. Nee, is echt, maar dat bedoel ik echt opsluiten en schrijven.
Ja, dus, precies. Heel goed. Voor de mensen die hier zijn, die hebben de luxe dat ze een vraag mogen stellen. Dus denk er even over na. Stelt u zich vooral eerst even voor. En dan de vraag.
Goedenavond, ik ben Angie. Ik wil even vragen, als je pijnappelklier extra groot is door een tumor, wat heeft dat voor invloed?
Oef, lastige vraag. Ja, ik geen idee.
De pijnappelklier groot door een tumor?
Heeft.
Oh, zo.
Die echt eraan vast zit.
Ja.
Ik heb het vaker gehoord, inderdaad. Maar ik kan, ik weet daar niet. Ik kan de spirituele gevolgen daarvan zeg maar niet benoemen. En ik ben geen medicus, dus ik ga me daar ook niet. Dat terrein ga ik me niet begeven. Dan zou ik te veel inschattingen zeg maar moeten maken.
Okay.
Maar ik ben even nieuwsgierig. Jij hebt daar last van, begrijp ik.
Ja, en ik ben super heldervoelend.
Ja, op die manier.
En ik vroeg me af of dat met elkaar te maken heeft.
En hoe is dat met slapen?
Soms niet.
Ja.
Nee.
Wat ik wel weet, ook uit ervaring, is dat de zintuigen, zeg maar, door als de pijnappelklier beweegt, dus gestimuleerd wordt, dat de zintuigen die je hebt, de dagelijkse zintuigen, kijken, horen, ruiken, dat die veel prominenter aanwezig zijn. Dus veel meer smaak, je zicht is over het algemeen ook een beetje, reuk is ook veel beter.
Ja,
dus als dat het geval is, dan heeft het blijkbaar dus wel een positieve effect of hebben er last van?
Nee, helemaal niet. Nee. Tegendeel.
Ja, bijzonder.
Ja,
bijzonder.
Oké, dankjewel.
Ja, bedankt voor je vraag. Dat is succes daarbij. Stel jezelf even voor.
Ik ben Peter de Harder. Ik ben filmmaker. Eigenlijk, ik denk dat dat de beste beschrijving is. En ook een beetje dan hippie, eigenlijk. en een gekkie dan, zeg maar.
Nee, en verbinder. Mag dat ook even gezegd worden?
Ja,
ik bedoel, nog onwijs bedankt. voor het brengen van Xander op mijn pad. Ja.
Hartstikke fijn. Ja, het is, hij heeft het aan zichzelf te danken natuurlijk. Hè, de goede reclame eigenlijk. Ja, mijn vraag is dus... Ik heb eens gehad een keer... kijk, ik heb ayahuasca natuurlijk... Ik heb het ervaren 2 keer bij jou. En ik heb wel eens truffels gedaan. We noemen het... Het is eigenlijk de actieve vorm van DMT of psilocybine, of is het? Nou, ja, het is dus, laten we zeggen, ook een soort plantenmedicijn.
Mm-hmm. Ja.
En als ik merk... Nu gaat het, zeg maar, het seksgedeelte. Als ik een relatief, zeg maar... clean leef en goed eet en doe... en na een tijd heb ik seks met mijn vriendin... maar gewoon heel goed... dan is het daarna, na het orgasme... dat ik, zie ik eigenlijk ook, zeg maar... en die kleuren en soort van... Ja. En je zit in diezelfde soort van waan... als je, zeg maar, je zeg maar ayahuasca soort van hebt.
Ja.
En toen dacht ik, is dat nou ook dat je dus... dat het de natuur eigenlijk bepaald heeft... op, als je, zeg maar, zo goed connected bent... dat je dan eigenlijk ook weer DMT vrij wordt gemaakt... dat je dan in een soort van pure connectie zit. En is dat, klopt dat...
Ja, ja,
en,
zeker.
En wat zou de functie daarvan zijn?
Ja, je hebt de DMT tijdens het orgasme. Zeg maar, wordt ook DMT in die... Oh, sorry. Tijdens orgasme wordt DMT ook in de pijnappelklier aangemaakt. En omdat het, zeg maar, vrij door jou kan stromen... Hè, door datgene wat je net beschrijft... heb je dus ook een veel intensere ervaring.
Hmm. Ja, want is het dan ook zo... kijk... Ik merk in ieder geval in deze maatschappij dat je relatief is. Het wordt vaak, oh, je moet zoveel seks... Oh, je moet minimaal 5 keer seks hebben of dit of dat. En ik bedoel, we masturberen allemaal als een malle. Dus het is...
millennial.
Millennial. Daar heb ik ook het gevoel dat ik denk dat soort van die soort levensenergie die daar vrijkomt... ook eigenlijk verwaarloosd wordt en eigenlijk nooit meer soort van gebruikt wordt. En daar die connectie ook soort van missen.
Ja, ja, zeker.
Want ik voel me dan vaak schuldig. Ik heb soms liever dat ik zelfs na 5 dagen zeg... dan echt goed, zeg maar, samen zeg maar seks heb. In plaats van steeds van... Oh, ik heb maar zelf een keer seks.
Ja, ja.
Nou ja, en ik denk ook... ik vind het een onwijs goed punt wat je aansnijdt, Peter. Ik denk ook dat het precies de reden is... waarom het ook soort van misgegaan is... En porno en seks en veel aftrekken gewoon ook gebeurd is.
Ja.
Omdat je natuurlijk in de basis wel altijd even dat momentje... hoe milliseconden het ook is, maar dat zit er altijd in. Dat is ook het magische en het mooie.
Ja. Ja. Ja.
Alleen,
en het een vorm van ontspanning is.
Exact.
Hè, dat je daarna ervaart, maar wanneer de energie die door jou heen stroomt verandert... ja, dan ben je natuurlijk veel meer connected ook... in dat moment. Dan ben je niet bezig... oh, doe ik het wel goed? Of is dit standje wel goed? Of je bent veel minder met uiterlijke dingen bezig. Je bent gewoon veel meer aan het samensmelten. Niet alleen met je eigen energie, maar ook die van jouw liefdespartner.
Ja.
En dan kun je met elkaar door die trilling als het ware te verhogen... kun je echt in een euforische staat komen. Dat het bijna jammer is dat je klaarkomt.
Ja. Dus eigenlijk, je vindt ayahuasca een beetje eng... dan moet je gewoon hele goede seks hebben.
Ja, dat kan. Ja, ja.
Nee, maar ik vind het een mooie link. Ja. Ik had het zelf nooit zo... Maar het is wel echt mini. Maar
ik heb dus 2 keer meegemaakt... echt dat ik soort van precies... Nou, ook zeg maar, die kleuren had en die patronen had.
Ja.
En vrouwen zeggen soms wel van... Oh, fireworks of weet je, dat soort gevoel.
Ja.
Of in de sterren zijn. En toen dacht ik van, zou het dat die link zijn? Want het voelde gewoon zo'n soort van... als ayahuasca of als
toegels. Ja, absoluut. Ja, dat is die... Ja.
Dus maar laat ik aan jou ook even de tantra vraag stellen. Dan heb je, kende jij het fenomeen?
Ja, ik kende het wel, maar het is ook een beetje. Ik denk dat er ontzettend veel waarde in zit en het interesseert me ook wel. Maar ook, ik ben ook een beetje ongeduldig of zo. Snap je?
Nee, eerlijk.
Dus, maar ik weet zeker, ik zou er echt graag in willen verdiepen. Want wat je ook precies zegt van niet het orgasme hebben, maar gewoon die energie soort van dat je leert omdat het komt, niet te controleren, maar soort van gewoon vasthouden.
Ja.
Dat is echt ontzettend bijzonder.
Ja.
Maar misschien volgend jaar.
Ja.
Lekker blijven oefenen, Peter.
Ja, precies. Heel goed, dankjewel. Goeie vraag. Oké, de volgende. Hallo.
Hi.
Stel jezelf even voor.
Ik ben Riska uit Amsterdam.
Ja?
Ik had eigenlijk een vraag voor Giel.
Ja?
Je had een vraag, neem ik aan, voordat je met je ayahuasca-reis begon aan jezelf.
Ja.
Heb je daar antwoord op gekregen?
Ja, zeker. Nee, het is goed dat je het noemde. Het zat een klein beetje in het afterfilmpje, maar we hebben het inderdaad helemaal niet zoveel erover gehad. Wat jammer is, maar ik was heel erg bezig met het begrip zelfliefde. Omdat ik gewoon voelde dat kritiek... van andere mensen mij heel erg raakt en mij afleidt. En mensen hebben vaak een beeld van mij die denken... oh, jij trekt je juist van niemand wat aan. Nou, dat is dus juist niet zo. Maar ja, zoals dat dan vaak is, ga je dus wel op zoek naar dat soort dingen... die juist dan heel veel meningen oproepen. Kortom, daar zat wat. En het werd mij al snel duidelijk van... oh ja, als de meningen van de anderen je veel doen, dan is dat alleen maar omdat jij gewoon niet zo goed met jezelf connected bent. En dat moet ik gewoon beamen. En zo kwam ik op zelfliefde. Dus ik had want ik had ook best wel wat kleinere vraagjes. Maar die, ja, dat was wel geinig. Die waren allemaal al na een seconde voor mijn gevoel. Oh, dat slaat helemaal nergens op deze vraag. Want het maakt namelijk niet uit. Dus dan moet ik dit of moet ik dat? Het maakt niet uit. Het is allemaal goed. Als het gaat om zelfliefde, had ik geen idee wat ik daar voor een antwoord op moest krijgen. Maar daardoor, dat antwoord kreeg ik uiteindelijk wel via een soort van omweg. Omdat ik dus mezelf als klein jongetje niet zozeer zag, maar wel mezelf voelde als dat kleine jongetje. En ik zag dus beelden van de lagere school. En ik was heel erg bezig met tafels, dus rekentafels. Echt heel sommen bleef ik maar maken. En ook heel erg van, oké, dan zit ik nu in de eerste klas en dan ga ik naar de derde en ben ik bijna klaar. Gewoon heel erg daarmee bezig zijn, ook wel een beetje presteren en zo. En toen vertelde ik dat tegen Xander nadat ik de eerste sessie had gehad. En toen zei hij van, de tweede ceremonie kan heel anders zijn. Het is weliswaar dezelfde dag, maar het kan ook zijn dat ik toen wel moest overgeven en een hele andere beleving zou krijgen. Maar, zei Xander, op het moment dat je nou weer verbinding hebt met dat jongetje, stel hem dan gerust. Zeg hem dat het goed is. En ik had daar nooit over nagedacht of de behoefte aan gehad. Maar ik had er gewoon nooit bij stilgestaan. Maar inderdaad, ik kwam weer bij dat gevoel van dat jongetje. En ik zei dat het goed was en goed kwam. Ja, en daardoor zit vanaf dat moment, nu dus 5 weken, zit dat kleine jongetje in me. En ik kan alleen maar zeggen dat ik daardoor echt een etage hoger in dit leven sta. En ja, ik denk dat dat dan echt het begin en dat wel zelfliefde is. Omdat ik gewoon voel waar ik vandaan kom. En dat geeft me zo'n basis waardoor ik, ja, het klinkt heel gek, maar wat ik al zei, met die zorgen kan ik me een stuk minder voorstellen. Maar ook, ik zal niet zeggen dat ik ineens tegen alles kan en voor niemand, dat ik niet bang ben voor kritiek of zo. Maar wel toch echt op een ander level. Omdat ik gewoon denk, wat maakt dat uit? Ik ben wie ik ben of zo. Dus ja. Ja, dankjewel. Want dat,
Je hebt niet overgegeven.
Ik heb niet overgegeven. Nee, ik voelde heel erg, maar dat is ook een beetje hoe je erin staat, denk ik. Gewoon ook in het normale leven, zou ik maar zeggen. Ik voelde heel erg, tot 2 keer toe, ook bij die tweede keer, van het zou echt, als ik hier nu in blijf hangen, shit, jongen, dan ga ik overgeven. Maar dat kan ik ook wel een beetje in het normale leven, als ik misselijk word, ik denk, dat gaan we niet doen. We gaan even de andere kant op, linksaf, weg van dit gevoel. En dat lukte dus, gelukkig. Als het eruit kwam, had ik het ook prima gevonden. Maar ik had me ook heel erg, en ik denk dat wel werkt, heel erg strikt aan het dieet gehouden. Dus echt een week van tevoren, dat kan je allemaal opzoeken wat je wel en niet mag. Het heeft mij uiteindelijk ook heel veel gegeven voor de rest van mijn leven. Want ik zou bijna zeggen dat ik nog steeds een beetje op dat dieet leef. Omdat ik gewoon denk, ik heb geen behoefte aan andere dingen. Ik wil gewoon groente en fruit. En nu wil ik wel dan af en toe een groenteetje, wat je in die tijd niet moet doen. Maar ik ben er nog best wel blijven hangen.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja, dankjewel.
Ja, jij bedankt. Goeie vraag.
Mooi, integreert het.
Ja. Maar dat is inderdaad, als mensen andere vragen hebben over de ceremonie als hier bij mij, of gewoon andere dingen. Wie heeft er nog een vraag?
Ik ben Nancy. Ik heb een vraag. Ik ben geadopteerd. Ik was 5 weken oud. Dus ik ben eigenlijk mijn hele leven lang op zoek naar de vraag van, wie ben ik? En wat wil ik? Zou een ayahuasca-therapie of ervaring naar mij kunnen helpen?
Goeie vraag. Ik kan natuurlijk niet een antwoord gelijk daarop zeggen.
Nee, snap ik.
Ja.
Wat wel zo is, is dat je, Giel had het net over zelfliefde.
Ja.
En die spiegel waar je in kijkt, als je tijdens bijvoorbeeld een ayahuasca-ceremonie in mag kijken, innerlijk gezien, die is vaak een stukje groter. Dus je leert jezelf te schouwen vanuit een veel breder perspectief dan wanneer je normaal in het dagelijks leven, in de spiegel kijkt. Dan kun je facetten van jezelf meekrijgen die mogelijk te maken hebben met je adoptie en datgene dat het je gebracht heeft.
de adoptie. Begrijp je wat ik daarmee bedoel?
Jawel.
Is eigenlijk dus dat je het omdraait.
Ja, precies.
Wat heeft de adoptie jou gebracht?
Ja inderdaad. Dat je de positieve kant...
Dat kan. Maar ik heb ook meegemaakt met verschillen. En praat gewoon puur even uit ervaring.
Ja.
Mensen die echt helemaal terug in de tijd zijn gegaan, waarbij ze nog bij hun moeder in de baarmoeder zaten.
Ja.
Echt dat bewustzijn ook al hadden. Want dat heb je. Ook omdat je al een pijn op een klier hebt. Heb je dus ook al een bewustzijn. En neem je dus ook al waar. Zelfs als je bij je moeder in de baarmoeder zit. En er zijn zelfs ook mensen geweest die hun geboorte kunnen herinneren.
Echt? Wauw.
Met beelden.
Ja.
Omdat die zo ingegrift zitten in het systeem. Dus mogelijk kan het zijn dat die naar boven komen.
Ja, precies. Dus het is zeker wel een aanrader.
Het kan. Aanrader vind ik moeilijk om te zeggen. Maar het kan. Ik praat puur even uit eigen ervaring.
Ja, precies. Ja. Inderdaad. Oké.
Okay. Ja.
En dan had ik nog een vraag in combinatie met andere medicijnen. Of bijvoorbeeld antidepressiva. Zou het dan ook kunnen of niet?
Nee. No go.
Oké. Omdat? Ja.
Omdat dat het is een contra-indicatie. Dus eigenlijk die mouwremmende stof die je inneemt.
Ja.
Ja, dat kan niet.
Nee.
Okay. Nee, ik werkte ook altijd samen met een arts. Als mensen medicatie gebruikten, dan gingen we altijd eerst even advies inwinnen bij de arts. Nee, het moet helemaal schoon zijn.
Ja. Hoe lang moet je dan schoon zijn?
Hangt vanaf van de dosering.
Ja.
Zeker uit minimaal van 2 weken. En ik zou zelf zeggen, houd een half jaar of zo in de gaten.
Ja, precies.
Ja, dat je er echt ook niet meer afhankelijk van bent.
Nee, inderdaad.
Ja,
okay.
Die tegenwoordig die antidepressiva, die zit echt helemaal op celniveau bijna doordrongen. Dus het duurt heel lang voordat het uit je lijf is. Ja,
maar ik zou ook, en ik bedoel, dit is een advies van gewoon een burger die echt geen reet verstand van heeft. Maar ik zeg echt op eigen titel, probeer daar sowieso echt vanaf te komen.
Omdat
je gewoon niks aan jezelf hoeft toe te voegen om meer jezelf te zijn. En als jij je dus echt intens kut voelt, bijvoorbeeld vanwege die adoptie, ga dat aan, weet je wel. En zorg ervoor dat je een basis creëert die je heel veel houvast kan geven. Dus dat gaat over heel goed slapen, gezond eten, mediteren in je routine aanpassen.
Ja.
En nogmaals, dit is gewoon echt een persoonlijk advies van mens tot mens, hoor. Het zal gewoon, weet je, jij bent nu niet jezelf omdat je onder invloed bent van medicijnen.
Dat gevoel heb ik dus ook.
Ja, dat is het. Ja. En er is altijd een moment dat zo'n pil is uitgewerkt. En natuurlijk kan je dan een nieuwe nemen, maar wanneer houdt het op?
Ja,
weet je wel, het feit dat je deze vraag stelt, betekent gewoon dat je het aan wil gaan.
Ja, klopt.
En nu ga je dit niet aan, omdat je verdoofd bent. Mm, dat is gewoon wat het is.
Ja, nee, inderdaad, dat gevoel heb ik zelf ook. Omdat door die pillen inderdaad weet je helemaal niet meer.
Nee.
Eigenlijk wat je wil en wie je bent.
En het is heftig. En ik bedoel, raadpleeg vooral wel de mensen die er echt verstand van hebben.
Zeker.
Ik hoor mezelf praten en ik denk echt, ik kan dit echt niet zeggen. Maar ik kan dit echt niet zeggen. Ik mag dit ook echt niet doen voor mezelf. Maar ik voel het gewoon wel. En het is lief bedoeld. En ik bedoel, laat het ook, weet je, als er toch een soort drive achter zit. Want dan ben ik na een half jaar in staat om een reis te gaan maken waar ik zin in heb. Of nieuwsgierig naar ben.
Ja, klopt.
Dan geeft dat een goede drive, toch?
Dat heeft mij wel heel erg getriggerd, zeg maar. Ja. Alle verhalen en ervaringen.
Ja.
Dus ik heb het er wel, denk ik, voor over.
Dat bedoel ik.
Ik wil dus met de artsen in bespreking en kijken wat ik hiermee ga doen.
Ja. En dat is al een reis op zich.
Ja. Nee, precies.
En heel vaak, en dat zo is het bij mij namelijk zelf ook gegaan. En ook tal van mensen die ik ken of die bij mij zijn geweest, er wordt een zaadje geplant. En dat zaadje, dat ga je op een gegeven moment water geven en dan gaat het een keer ontkiemen.
Hmm.
Gun jezelf de tijd, om het water te geven.
Precies.
Zodat het ook echt op de juiste moment,
kan niet binnen een maand,
in de juiste situatie, dat het zich kan ontkiemen. En dat het kan gaan groeien verder. Ja.
Maar dat tot zover het promoplaatje over ayahuasca, maar de kans dat het helend gaat werken is wel heel groot. Alleen hoe, daar kan je verbaasd over zijn welke inzichten het je zal geven.
Ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Okay.
Het wordt vaak vergeleken met één sessie met 20 jaar psychotherapie.
Ja.
Dat is een beetje de maatstaf. Ja, dus het is wel
Het is wel confronterend. Ja. Maar wel mooi. Ja,
ja. Ja.
Mooie vraag. Goed. En succes.
Ja, dankjewel.
Top.
Dankjewel.
Ik ben Anna. En ik heb een vraagje over de ceremonie. Zie je ook dingen uit in de toekomst of alleen maar uit het verleden?
Ja, interessante vraag. Ja, ja. Wat is de toekomst, hè? Dat is natuurlijk ook iets heel geks, hè?
Dat is ook
lekker.
Ja. Want wij ervaren natuurlijk lineaire tijd met een verleden, heden en een toekomst.
Ja.
Maar Giel heeft het net ook al een beetje beschreven van goh, dat hij na de ceremonie vroeg aan mij, hoe lang heeft het geduurd?
Ja, nee, precies.
Ja, dus je bent het besef van tijd ook een beetje kwijt.
Ja, Giel had het specifiek over kind zijn, dus ja. Dat herkent hij dan.
Ja.
Maar zie je dan ook dingen die je niet herkent?
En wat bedoel je?
Nou ja, omdat je dingen in de toekomst zou je dan ook moeten herkennen.
Mm-hmm.
Omdat je dat dan ook al meegemaakt hebt. Maar heb je dan achteraf dat je denkt van ik heb toch nieuwe dingen gezien die ik nog misschien ga meemaken?
Dat kan, dat kan. Kijk, als je. Maar dan praat ik puur even vanuit de ziel.
Ja.
Zeg maar, als je naar de ziel toe kunt gaan. De ziel is als het ware een soort langetermijngeheugen. Met imprints die er liggen opgeslagen.
Ja.
Van een vorige leven. Maar er is ook een mogelijkheid om inderdaad in contact te komen met script van toekomstig leven.
Ja.
Dat je inzicht kunt gaan krijgen. Wordt ook wel beschreven binnen de Akashic Records. Misschien heb je daar wel eens iets van gehoord of van gelezen. Okay, nou, het wordt gezien als een soort. Wordt ook wel beschreven vanuit de Hindoes als het ether, waar de vier elementen uit zijn ontstaan: water, vuur, aarde en lucht. Maar de Akashic Records kun je ook zien als een soort gigantische bibliotheek van alle ervaringen die wij in het leven hebben opgedaan voor onszelf, maar ook de ervaringen zeg maar daaromheen.
Ja.
Als je daar naartoe gaat, dan zit daar ook een deel in. Ik moet een beetje lachen, maar ik ben daar toevallig in het heden ook redelijk mee bezig geweest. Om inzicht te krijgen inderdaad in wat wij dan de toekomst noemen. Maar eigenlijk bestaat het niet, de toekomst.
Nee.
Nee, ja. Dus het is wel dat
dus ja, het kan.
Het is wel mooi, Xander, hoe jij het benoemt. En ja. Dat is misschien wel de beste omschrijving. Niet dat ik ineens een ervaring. Ik bedoel, ik heb het één keer gedaan. Maar ik voelde wel aan alles van oké, ik heb nu dus dit laadje opengetrokken van mijn lagere school. Maar ik was in die bibliotheek met alle laadjes. En ik denk inderdaad, dat zeg jij nu, Xander, maar dat wil ik graag geloven, dat daar ook laadjes tussen zitten van het script van ja. Nou ja, wat ze toekomst noemen.
Ja. Ja.
Maar het is natuurlijk allemaal niet zo plastisch als alsof je in de bibliotheek gaat. We pakken even 2040 nee. erbij of 1953. Nee. Het is natuurlijk allemaal net als dromen veel. Ja, je kent dat ook wel. Dat je bij dromen ook precies weet wat er gebeurd is. Of althans heel erg gevoeld hebt. Maar eigenlijk heb je bijvoorbeeld helemaal geen gezicht erbij gezien. Of weet je geen plek. Of,
ja.
Zo moet je het dan ook een beetje zien.
Ja.
Dus het is niet dat je een onwijze film letterlijk voor je ziet.
Maar je hebt niet echt een inzichtgevoel gekregen van nou, dit staat me nog te wachten?
Nou ja, daar was ik ook niet echt naar op zoek. Ja, nee, maar nee.
Maar ik denk dat het dan ook is. Als je er niet naar op zoek bent, zal het dan ook wel niet komen.
Nou, eigenlijk is het juist heel erg interessant. Want ik ben er eigenlijk zelf dus ook niet echt mee bezig. Maar als je die verbinding maakt en je krijgt dat inzicht wel. Ja, ik zit er heel pragmatisch in. Dan is het blijkbaar de bedoeling dat je die boodschap krijgt.
Ja, precies.
Weet je, als we te veel gaan zoeken.
Ja.
Dan wordt het naar mijn idee gevoed vanuit een andere energie. Dan heb je blijkbaar. Ja, of misschien ben je iets uit aan het stellen. Of heb je een zekerheid zeg maar nodig hè, om een keuze te maken in je leven. Als het echt toekomstig gericht is en dat kan gebeuren, dat je zo pof zeg maar in je face, ja, dan zit er blijkbaar een bedoeling achter.
Een reden achter voor
u. Ja, en dat dus kun je dan onderzoeken.
Wat je in de nauw, zeg maar eigenlijk.
Ja, wat je in de nauw ervaart. Ja. Ja.
Oké, okay. Nee, super duidelijk. Dank je.
Ja, dankjewel.
Goeie vraag.
Leuke vraag.
Ja. Hallo.
Hallo.
En wie ben jij?
Ik ben Donna. Nou, Giel zei in het begin, ik maak me eigenlijk geen zorgen meer. Of waar komen zorgen vandaan? In ieder geval, ja. Dat kwam weer terug. Jij bent natuurlijk expert hierin. Wat ik me nou net afvroeg, hè, heb jij dan nooit meer echt onwijze struggles of een keertje een goede bitchfight of zo met je vrouw? Of,
nee.
Weet je wel, of...
Nee, heb ik gewoon niet. Nee.
Saai.
Al jaren niet meer. Ja, dat klinkt bijna saai, maar ja. Waarom zou ik me druk maken? Want je maakt, ja, vanuit mijn ervaring inmiddels, je maakt gewoon eigenlijk alleen maar druk om jezelf. Ik vind, nou, dat je als je je druk maakt in een big fight of met je partner of wie dan ook, dan maak je gewoon druk om jezelf. Blijkbaar zit er dan zoiets in jou te broeden dat aangeraakt wordt. En dan gaat het helemaal niet om de ander. De ander vormt dan alleen even een spiegeltje in dat moment.
Oké.
Okay. Ja. Ja, het is gewoon heel erg. Het is, ja, ik kan me voorstellen dat dit echt onvoorstelbaar voelt. Maar ja, uiteindelijk weten we wel
we
allemaal...
We zijn elkaar spiegels.
Ja, dat je, en je bepaalt zelf hoe je je voelt. Ja. Dat is natuurlijk wel echt zo.
Ja. En mijn kind, ik heb twee zoontjes. Dat zijn ook echt mijn spiegels. Dus als ik heb er ontiegelijk veel van geleerd. Dus als zij naar mij kijken door hun gedrag... dat ik super irritant vind... dan kan ik dat denken en voelen en denk ik, nou ja... Dat ben ik die dat doet. Het
was meer een soort lachspiegel dan.
Ja, het was gewoon een spiegel die ik voorgehouden kreeg. Dus maak ik me er vervolgens ook niet meer druk om. En moet ik er gewoon keihard om lachen.
Ja.
Ja.
Maar goed, Xander is wel eentje van... nou ja, buiten proporties, hoe zeg je dat? Je bent gewoon hierin ver.
Ja.
Toch? Het kan ook in ieder geval wat minder zijn. Dat vind ik al een loffelijk schreven.
Zeker, zeker. Ja, maar het is, weet je, in de omgang met mensen, en ik heb natuurlijk ook in het bedrijfsleven rond gehobbeld, waar men zich vooral heel erg druk maakt om van alles en nog wat. Als je daar van een afstandje naar gaat kijken, stel je zit in een werksituatie met een groep en je ziet van alles en nog wat, en je stapt er als het ware letterlijk voor je gevoel een keertje uit en je gaat gewoon van een afstandje kijken, wat zijn ze nu allemaal aan het doen? Het is zo grappig als je dat gaat, als je dat echt gaat zien, dan zie je ook de ja. Het spel ervan.
Ja.
En als je dat spel een beetje gaat begrijpen... ja, dan wordt het interessant. Want dan kun je ook steeds beter het gedrag van jezelf... maar ook de invloeden van anderen op jouw gedrag... kun je veel beter managen. Ja.
Okay. Dat is mooi.
Ja.
Oké,
dankjewel. Goeie vraag ook.
Leuk vraag.
Iemand anders nog? Ho. Hallo.
Hallo,
en wie ben jij?
Ik ben Carola. Ja, even door op wat er net al werd gezegd over zorgen maken. Je maakt in je leven verschillende keuzes.
Mm-hmm.
En ik hoorde je ook net al zeggen van maak je die keuze of beslissing in je leven vanuit je ziel of met je ego.
Mm-hmm.
En daar worstel ik altijd nog wel eens mee.
Ja,
ik vind het moeilijk. Ik probeer zoveel mogelijk vanuit mijn hart te leven. Maar
ja.
Dan denk ik altijd van doe ik... ja. Wanneer weet je voor jezelf dat je de juiste keuze maakt? En kan Ayahuasca daar ook mee helpen?
Ja, nou, goede vraag. Kijk, ik denk sowieso dat het goed is om niet overhaast te beslissen. Omdat je je dan vaak laat leiden door een emotie. Hey, je kent allemaal wel misschien de flight or fight modus. En het schijnt zo te zijn dat we daar meerdere keren per dag in zitten. En wat er gebeurt... Giel, die is weg, dat wordt overigens ook in het boek beschreven. En dan schaals in je brein, waardoor je 95% eigenlijk overgenomen wordt door de routes die al in je brein vastzitten. En er 5% overblijft om oplossingsgericht, creatief na te denken. En als je voor een keuze komt te staan dat voor je onrust zorgt, ja, dan kan je beter niet gelijk dus daarop reageren. Wat zou kunnen helpen is als je voor een keuze komt te staan, is om te gaan onderzoeken wat de voedingsbron is, van die keuze. Dus stel, is het werkgerelateerd waar je...
Ja, onder andere. Ja.
Ja, nou stel dat jij in een werkomgeving zit waar je niet prettig bij voelt en je voelt dat de stroom zeg maar richting een andere werkomgeving gaat, dan zou je kunnen kijken wat voedt jou in die nieuwe werkomgeving? Wat zijn jouw verwachtingen met betrekking tot die nieuwe werkomgeving? Waar komt dat vandaan?
Ja.
En dat is iets dat je echt zelf kunt onderzoeken. Dat kun je met een coach doen. Iemand die je daarin begeleidt. Die even een spiegeltje voorhoudt. Wat ik ook heel vaak in mijn professionele rol als coach tegen mensen zeg. Ga doen.
Ja.
Ga spelen. Als je al zo lang met een keuze... dilemma zeg maar zit,
mm-hmm.
Ga gewoon en ga het ervaren. Want learning by doing is over het algemeen de energie waar het meeste van leert.
Ja.
En als het angsten in je oproept,
ja,
ga er dan helemaal voor. Want ja, door jezelf wel te confronteren met... Ik laat het op mezelf betrekken. Ik vond in het verleden ook heel eng om voor mijn eigen waarheid te gaan staan of voor groepen te gaan spreken. Als ik dat in het bedrijfsleven moet doen, nou, klotsende oksels, rode vlekken in mijn nek, ga ze maar door. Ik wist diep van binnen dat het een kwaliteit van mij was.
Ja.
Maar ik had er tegelijkertijd ook een doodsangst op zitten, echt vanuit mijn ziel.
Ja.
En ik voelde steeds meer dat mijn leven richting ging krijgen, waarbij ik in situaties terecht zou kunnen komen om met die angst te gaan dealen. Dan had ik kunnen zeggen, oh, ik word ergens voor gevraagd, ik ga het maar niet doen, ik ga geen verhaal vertellen. En dan, ik dacht, nee, hop, ga met die banaan. Dus, en dan sterf je als het ware iedere keer een stukje in die angst.
Ja.
Dus als je te lang met dilemma's zit, dat is eigenlijk de boodschap, lang verhaal kort, gaan.
Hey, dat zijn, dat, ik noemde dat eerder al even, dat angst, je wil er van wegblijven, maar het is eerder het omgekeerde, het is de pijl ernaartoe, wat heel tegennatuurlijk voelt.
Ja.
En ik ben nu weer zo'n heel zo'n stoïcisme boek aan het lezen. Obstakel is de weg. En dat gaat dus ook heel erg daarover. Van ja, nogmaals, het voelt gewoon tegen je natuur. Je denkt, oh nee, dat voelt niet prettig, dus ik ga weg. Nee, voelt het niet prettig. Dan zit daar het antwoord. Dan moet je daar naartoe.
Ja, precies.
Maar ja.
Ja, en soms heb je meerdere lessen nodig.
Ja.
Ook in werksituatie. En dan veranderen de rol, de hoofdrolspelers, zeg maar. Doordat je naar een ander werk... omgeving toe gaat.
Maar blijft het dezelfde les.
Maar krijg je weer die leidinggevende die autistische trekjes heeft. En die autoritair met zijn personeel omgaat.
Het gaat juist, ik zit in een vrij luxe positie, dat mijn werk juist heel leuk is, maar dat ik ook eigenlijk ook iets anders wil, zeg maar.
Ja.
Ja, dus het is niet zozeer dat het niet, dat ik het niet leuk vind, maar...
Op zoek naar iets nieuws.
Iets nieuws.
Leren.
Mooi.
Uitgedaagd worden.
Iets anders willen. Ja.
Nou ja, dat voel je natuurlijk niet voor niks.
Ja.
Nee, precies. Ja.
We zijn hier naar mijn idee om te leren, om ervaring om te doen, om te rijpen.
Ja.
En als je voelt dat je dat niet meer krijgt, dan is het hetzelfde met een relatie. Als je gevoelt dat je niet meer leert, ga dan wat anders doen.
Ja.
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 Mooi en eerlijk.
Dankjewel, mooi en eerlijk. Ja. Zeker. Kwetsbaar en mooi.
En die dame daar, die wilde ook nog wat zeggen? Of een vraag stellen? Leuk jongens, leuk dat iedereen een vraag heeft.
Nou, 10 jaar geleden ben
Sorry, wil je heel even voorstellen?
Ja, sorry, ik ben Mirelle. En 10 jaar geleden ben ik heel erg tegen mezelf aangelopen. En was mijn grootste angst eigenlijk om mezelf te zijn. Dus daar ben ik afgelopen 10 jaar ontzettend diep ingedoken en mee aan de slag gegaan. Ik liep heel erg tegen... Ik heb inmiddels 3 kinderen. En wat je zelf ook zegt, je krijgt er een spiegel van. En wat Giel net benoemde, dat stukje van dat je tegen jezelf kan zeggen als kind zijnde, het is oké. Dat stukje heb ik onlangs ook gehad. Maar, godverdarrie.
Adem even rustig.
Er zit een heel pijnlijk stukje. En dat is... dat ik niet weet wie mijn biologische vader is. En mijn moeder die doet er heel ingewikkeld over. Het is ook een hele complexe relatie. Dus daar voel ik ook heel veel pijn uit. Dus ik ben heel diep in de zoektocht gedoken. Nu. En dat liep nu vast vanwege corona. Dat ik niet die kant op kon, et cetera. Mijn moeder heeft me verteld dat mijn biologische vader me heeft gezien toen ik pas geboren was, zeg maar, een keertje. En mijn vraag is eigenlijk, zou het kunnen zijn dat ik naar dat plekje terug zou kunnen, zeg maar, dat ik dat voor me zou kunnen zien?
Innerlijk bedoel je?
Ja.
Ja, een beetje eigenlijk aansluitend op wat ik net bij jou zei.
Dat
kan, maar dat kan ik natuurlijk niet van tevoren aangeven.
Nee.
Mijn ervaring is wel dat als je naar binnen toe gaat, zeg maar, en je van alles en nog wat tegen kunt komen, is dat je wel dat gevoel van thuiskomen in jezelf kunt bewerkstelligen.
Ja.
Door letterlijk te landen in jezelf, door ook in de spiegel te gaan kijken, door ook naar je emoties te kijken, ook dingen die je in de actualiteit bent tegengekomen, de spiegels van je kinderen, dat je ook een verbinding zoekt met je eigen innerlijke kind.
Ja.
Dat kan allemaal onderdeel zijn van dat thuisgevoel creëren in jezelf.
Ja.
Kijk, dat die spanning erop zit, vind ik heel knap dat je de microfoon pakt. Want ja, daar begint het mee, hè? Ervoor gaan staan en ja, uitspreken. Daar heb je de eerste stap al mee gezet. Super belangrijk om dat ook te doen. Dus een uitnodiging, ja, ga verder op onderzoek.
Ja, precies.
Maar dit is natuurlijk inderdaad geen computerspelletje waarbij je sturen naar dat level. Jij moet hier iets mee, jij wil hier iets mee. Ja. Dus daar zal het ongetwijfeld iets in geven. Maar voor hetzelfde geld, dat kan ik me in dit geval niet helemaal voorstellen. Maar krijg je daarbij ook ineens een gevoel van, het maakt allemaal niet uit. Want ik ben gewoon connected met de wereld en met de mensen om me heen. Dat zou ook een inzicht kunnen zijn.
Ja, precies.
Kijk, het is ook werk. Ik noem mezelf innerlijk reisleider. Maar dat van tevoren kan ik ook niet weten waar het naartoe gaat.
Nee.
Vaak ontvouwt zich dat enorm in het moment. En het is voor mij ook niet een verhaaltje dat ik iedere keer op keer zeg maar vertel. Ik stem af. En vervolgens komt dat eruit vanuit die afstemming.
Ja.
En dan ontvouwt zich eigenlijk datgene dat zich in dat moment aan mag dienen. En neem ik mensen mee naar die binnenwereld toe.
Ja, wat is heel bijzonder is, wil ik nog wel even zeggen. Dat is nog niet benoemd. Maar ja, jij laat je echt inderdaad leiden door wat je gevoel je doorgeeft. Dus ik vroeg hem ook. Ja. Want ik vond het waanzinnig dat hij me bij de tweede keer heel erg ging focussen op vanavond mocht je dat jongetje weer tegenkomen. En ik zei daarna echt, ik zei, ja, zo wauw, zo echt gek man dat je dat bedacht had. Waarop ik dan ook zeg, nou, ik heb het helemaal niet bedacht. Weet je, hij hoort zichzelf bij wijze van spreken praten.
Ja.
En denkt, ik weet niet wat ik nu zeg. Ja, dat vind ik wel gewoon mooi hoor.
Ja.
Want daardoor blijft het heel puur.
Maar
in
een sessie niet één op één, toch? Of meestal niet?
Nou, ik heb mensen ook via Zoom, via video, dat ik ze mee op reis neem. Ja, vanuit de eigen thuisomgeving.
Oh ja, precies.
Ja. Ja, zonder ayahuasca natuurlijk, maar vanuit de verbinding een soort geleide meditatie.
Ja, precies.
Ja, met regressie, familiestukken, kinderstukken, van alles. Ja, dat doe ik nu dagelijks.
Ja, precies.
Een tijdje, ja.
Dus dat kan dan ook zonder dat ayahuasca, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Mooi. En wat Xander ook zei, hoor, heel dapper dat je op durfde te staan, want het zat diep, of het zit diep, natuurlijk. Ja, nee, logisch. Mooi. Iemand anders nog? Peter, nog een vraag. Tuurlijk, je bent een special guest. En dat is dan ook de laatste vraag. Ja, dat is mooi. Dan is de cirkel rond.
Ik ben Peter. want ook natuurlijk net de verhalen net over natuurlijk, geadopteerd zijn. En dat is natuurlijk best wel in ieder geval heel bijzonder ook om het te mogen horen. Hoe zou het zijn? Want in principe als mens zou je, als je geboren bent, zou je zonder je ouders in principe je leven kunnen opbouwen. Wat zou de reden zijn, met ook natuurlijk de pijn die het aandoet, ook de pijn van mij met mijn gescheiden ouders. Wat zou de reden zijn waarom die verbindenis zo belangrijk is? Als je eigenlijk wel, zeg maar, na de geboorte wel meteen alleen staat zou kunnen leven. Heb jij een enige theorie over iets?
Ja, ik denk dat we nog zoveel misschien wel weten, ook, maar dat ik het niet weet en niet weten, dat juist in het begin, waarbij al die lijntjes ook in het kindje worden aangelegd, tussen de moeder, tussen de vader. Die verbinding wordt eigenlijk, die hele basis, die wordt natuurlijk gelegd in die eerste periode.
Ja, dat zijn die karma-lijnen, hoe noem je het?
Van alles. Ja, van alles. Datgene dat je meekrijgt, zeg maar, vanuit de genetica. Het is ook bewezen dat we, dat noemen ze de epigenetics, dat zit ook in het DNA. Dat daar informatie in is opgeslagen. Dat hebben ze wetenschappelijk onderzocht. Dat 15 tot 20 generaties terug, dus terug te vinden is. Als jij dat niet terugziet, zeg maar, in je ouders, omdat je opgegroeid bent in een andere omgeving,
dan zit dat nog wel in je.
Dan zit het wel in je, maar dan kan me dat ook maar voorstellen, omdat je het niet waarneemt, dat je een gevoel hebt van, ja, maar wie ben ik zelf?
Ja.
Want ik heb geen spiegels voor me met de informatie die in mij zit.
Hoe zou het dan werken? Bijvoorbeeld, je merkt natuurlijk hoe belangrijk het is voor je met biologische ouders.
Ja.
Zou het dan een soort van bijna connectie zijn dat je toch, zeg maar, genetisch van je kind, dat je gewoon toch een soort van misschien dezelfde frequentie deelt? Of waarom is dat zo belangrijk? Denk je, in plaats van, kijk, je kunt natuurlijk als je opgroeit en je hebt wel geweldige ouders die voor je zorgen, toch is vaak die connectie met je echte ouders zo belangrijk.
Ja.
Maar
dat is dat DNA-verhaal, denk ik ook wel erg inderdaad. Hè?
Dat zit er gewoon in. Dat is het delen van informatie die in je zit.
Maar ook dus misschien wel van voorouders die je helemaal niet gekend hebt.
Ja.
Maar die wel in je zitten. Dat hoor je ook wel eens.
Ja. Het is eigenlijk gewoon nog te veel kennis die we jammer genoeg nog niet helemaal snappen of begrijpen.
Ja, nou wel steeds meer. Omdat er dus ook steeds meer onderzoek naar gedaan wordt. Maar ja, ik heb het vaker meegemaakt, ik wil niemand beledigen, maar in de adoptiesfeer dat het voor heel veel ouders die de kindjes hebben genomen, maar ook voor de kinderen zelf, vaak ja, best wel onrustig is.
Ja.
Dat men blijkbaar dus niet die connectie met elkaar heeft die op biologie, zeg maar, wel die er wel is.
Ja. Maar ik vind ook altijd heel bijzonder, meer de positieve kant, dat je vaak hoort van mensen die dan vertellen, ja, hey, ik ben hier geboren en getogen, maar mijn overgrootoma of die kwam uit een ander land. En dat ze dan met dat land zo erg voelen dat ze daar een connectie mee hebben. Dat ze daar echt gezogen worden naar bepaalde dingen, omdat dat toch ergens in hun ringen, of zeg je dat? Ja, in hun DNA zit opgeslagen. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt, Peter. En iedereen bedankt voor de aandacht. Ja. Mag ik nog één keer een applaus voor Xander van der Zijde en voor jezelf. Dit was Koekeroe. Wil je er een keer bij zijn, dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar de site koekeroe.nl en word je een koekeroekie. En spreek ik een keer hier op een maandagavond in Arendtoren.
Dankjewel.
Jij bedankt.
En tot zover deze special eigenlijk over ayahuasca. Meer info, want ik ga er nog zeker een video over maken op de site koekeroe.nl. Ik ben nu nog op de Tijdloos Camping, waar ik heel veel podcastgesprekken heb opgenomen. Ook zeker over ayahuasca. Hou daarvoor de website ook dus in de gaten. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.